Ja, dus ik zal eerst iets delen uit het woord en daarna zal Naomi een beetje vertellen van onze tijd in Libanon. Dag William. De eerste christenen die hadden een gezegde en dat gaat, er zijn twee wegen, één van leven en één van dood. En er is een groot verschil tussen de twee wegen. Dus daarover wil ik het even hebben. En ik wil dat je voorstelt dat je voor een splitsing staat met die twee wegen. Maar laat ons eerst een stuk uit de Bijbel lezen. In Matteüs 7, vanaf vers 12. Matthieu 7, verset 12, jusque 23. Dodici a 23. Oké. Okay. Alblieft? Nee, in het Nederlands. Ja, nee, ik had niet in het Arabisch. Oké, dus daar staat, dat is in de bergreden, hè? Dus Jezus is al twee lange hoofdstukken allemaal interessante dingen aan het zeggen en hier is hij aan het afronden. En hij zegt, behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. Ga door de smalle poort het koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door? Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen is smal. Weinig mensen vinden hem. Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornenstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aankomen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit. Aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. Niet alle mensen die Heere tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk, want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen, Heere, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Heren, wij hebben in uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen. Maar ik zal hun antwoorden, ik heb u nooit gekend. Ga weg, u bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. Dus we zullen een stukje bij een beetje door deze passage gaan. We zullen beginnen met de eerste vers terug. Dus behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. Nu, dat is wat in het Nederlands de gulden regel wordt genoemd. Van behandel anderen zoals jij zou willen dat ze u behandelen. Nu, Jezus is niet de eerste of de enige die iets gelijkaardigs heeft gezegd, maar meestal wordt dat gesteld als, doe niet aan anderen wat je niet zou willen dat zij aan u doen. Dus dat wil zeggen, steel niet, want je zou niet willen dat ze van u stelen. Lieg niet, want je zou niet willen dat mensen tegen u zouden liegen. Dus dat is een passieve vorm van die regel. Gewoon, doe niet dat, want je wilt niet dat anderen dat ook aan u doen. Maar Jezus, die zegt, doe aan anderen wat jij zou willen dat zij aan u zouden doen. Dus dat is actief, dat is gaan kijken wat zou die persoon willen en dat gaan doen, in plaats van niet doen wat jij ook niet zou willen dat ze voor u zouden doen. En wat heel interessant is dat Jezus eigenlijk zegt, dit is de samenvatting van alles wat je in het Oude Testament leest. Als Jezus zegt, Mozes en de profeten, dan is dat een korte manier om te zeggen, het hele Oude Testament. U zegt, dat, behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen, dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. Dus dat is wel heel straf, zo in één zin het hele Oude Testament samenvatten. Dan gaat hij verder, in vers 13. Hij zegt, ga door de smalle poort het koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door? Maar de poort naar het leven is nauw en de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem. Hoe ik dat vaak gelezen heb, is dat dat een keuze is. Je kiest voor Jezus en dan zit je op de nauwe weg naar het leven. Je kiest niet voor Jezus en dan zit je op de grote weg naar de vernietiging, die naar de dood leidt eigenlijk. Maar als we teruggaan naar dat gezegde dat ik in het begin zei, dat de eerste christenen zeiden en ook hebben neergeschreven. Ik zal het nog eens zeggen en wat er ook op volgt. Dus die zeiden, er zijn twee wegen. Eén van leven en één van dood. En er is een groot verschil tussen de twee wegen. Dan gaan ze verder. De weg van het leven is deze. Ten eerste, je zult de God die u gemaakt hebt lief hebben. Ten tweede, je zult uw naaste lief hebben als uzelf en hem niet aandoen wat je zelf niet aangedaan wilt worden. Dus die twee wegen, dat is niet een eenmalige keuze van ik heb is een gebedje gedaan tot Jezus en voilà, ik ben op de weg naar het leven en dat is het dan. Of ik ben nog altijd op de weg naar de dood, want ik heb nog niet Jezus aanvaard, laat ons zeggen. Het is niet een eenmalige keuze. De eerste christenen zelf schreven over die twee wegen van de weg van het leven is God liefhebben en uw naaste liefhebben als uzelf. Aan uw naaste niet doen wat je zelf niet zou aangedaan willen worden. Dus dat is niet een eenmalige keuze, dat is een keuze die we elke dag moeten maken. Dat is een keuze die we elk moment moeten en kunnen maken. Als we verder lezen, in vers 15, dan zegt Jezus, pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen, maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornenstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aankomen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit. Aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. Dus Jezus spreekt hier over valse profeten. Mensen die beweren in naam van God te spreken, maar het eigenlijk niet doen. Dat kunnen mensen zijn die zich christen noemen, dat kunnen priesters zijn, dat kunnen voorgangers zijn, dat kunnen grote gebedsgenezers zijn, dat kan eender wie zijn. En Jezus zegt dan, hoe kunnen we die onderscheiden? Hoe onderscheiden we de valse profeten, de mensen die beweren in Gods naam te spreken, maar het niet doen, van de mensen die echt wel in Gods naam spreken? Hij zegt, de vrucht, daaraan zie je wie echt is en wie niet echt is. Het is niet de doctrines die ze aanhangen, niet de mooie woorden die ze spreken, zelfs niet de wonderen die ze doen, het is de praktische uitwerking van hun geloof. Dus wat is die vrucht? Dat is eigenlijk wat Jezus al in de passages ervoor aan over het spreken was. Hij zegt, behandelen we anderen zoals we zelf behandeld willen worden? Zijn we op die weg van het leven? Houden we van God, van onze naaste en zelfs van onze vijand? Of zijn we op de andere weg en vinden we ons beter dan anderen? En haten we of verachten we zelfs mensen? Of zijn we onverschillig tegenover sommige mensen? Dus die vrucht is dat leven geleefd met hoe Jezus het Oude Testament samenvat. Doe aan anderen zoals je zou willen dat zij aan u zouden doen. Dus beeld u in hoe de wereld zou zijn, moest iedereen zo echt zo leven. Hè? Niet altijd zichzelf afvragen wat zou ik nu willen, maar zich afvragen wat zou die persoon willen. En dat proberen te doen, of wat zou die persoon, of de persoon waar ik niet goed mee overeenkom, wat zou die willen en dat gaan doen. Dus weer al die twee wegen waartussen we kunnen kiezen, de weg van leven, de weg van dood, is niet een eenmalige keuze. Ik heb ooit Jezus gekozen en ik ben binnen, dat is het. Je kunt elke dag kiezen tussen de weg van leven en de weg van dood. Elk moment dat je, elke ontmoeting met iemand kunt je kiezen, welke weg je bewandelt. En hè, zoals Jezus zegt, in elk van die momenten kunnen we ons afvragen, die persoon die voor mij nu staat, hoe zou ik willen behandeld worden, moest ik in die zijn situatie zijn? En in Nederlands hebben we daar een simpel woord voor, dat heet empathie. Dat is je inleven in die persoon zijn situatie en dan ook daarnaar handelen. Bijvoorbeeld, ik als een man, hoe behandel ik vrouwen? Mannen zijn in de geschiedenis niet altijd zo goed geweest in vrouwen heel goed te behandelen, zoals nu nog, hun eigen vrouw of andere vrouw. Maar als ik Jezus zijn simpele regel toepas, dan vraag ik me af hoe wil ik behandeld worden. En dan ga ik mijn vrouw en een vrouw die ik tegenkom op straat, ga ik behandelen zoals ik zelf zou behandeld willen worden. Als een vader, hoe voed ik mijn kinderen op? Hoe zorg ik voor mijn kinderen? Alhoewel, hoe zou ik zelf opgevoed willen worden? Niet met veel eisjes, maar met veel zorg, met veel liefde. En dat zal ik. Dus dan vraagt Jezus dan, alhoewel, doe dat dan voor uw kinderen. Hoe behandelen we de zwakste van onze maatschappij? De armen, de wezen, de weduwe, de vreemdelingen. Opnieuw, hoe zou ik zelf willen behandeld worden? Dat moest ik in hun situatie zijn. Je leeft u in hun situatie, je vraagt u af wat zou ik graag willen. En dan ziet je een kans om iets te doen voor die mensen. Als een leerkracht, als een werkgever, als een collega, hoe behandel ik anderen? Zoals ik zelf als collega zou willen behandeld worden. En dan misschien het strafste van Jezus zijn onderwijs. Hè? Hoe behandel ik mijn vijanden? Dag Salome. Hoe behandel ik mijn vijanden? Wij zijn gezegend in België dat we niet zoveel echte vijanden hebben die ons proberen dood te doen. Er zullen er misschien een paar zijn, maar er zijn er niet zoveel. Maar ook mensen waarmee we niet goed overweg kunnen of zo, die kun je ook uw vijanden noemen. Ze staan nu niet naar het leven, maar ze wensen nu zeker niet het beste. Dus hoe behandelt je die mensen? Al opnieuw, Jezus zijn onderwijs is heel simpel. Je plaatst jezelf in hun schoenen. Hè? Je bedenkt wat zij zouden willen, wat ze nodig hebben. En je probeert dat te doen. Dat is misschien het moeilijkste dat we kunnen doen, maar dat is echt het evangelie. En dat is hoe dat Jezus mensen transformeert en hoe dat Jezus relaties transformeert. Als je echt voor je vijand, die persoon waarvoor je echt geen liefde hebt, toch gaat empathie hebben, gaat kiezen van ik ga nu eens nadenken, wat heeft die persoon nodig? Wat kan ik voor die persoon doen? En dan proberen dat echt te doen. En dat is heel moeilijk, maar als je dat doet, dan gaat je de wereld rondom u zien veranderen, want je relaties met die mensen gaan veranderen, die mensen zelf gaan veranderen, want die gaan, dat is abnormaal, hè? Als jij voor iemand die, waar je echt niet tegen kunt, zo'n lieve dingen gaat doen, dat verandert alles. Dan is er nog het laatste deel van de passage, van vers 21. Daar zegt Jezus, niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen, heren, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Heren, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen. Maar ik zal hun antwoorden, ik heb u nooit gekend. Ga weg, u bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. Er zijn ongeveer 2 miljard christenen op de wereld, misschien zelfs meer. Maar, zoals Jezus zelf zegt, de naam christen, dat is eigenlijk niet wat telt. Hij zegt, wat u in het koninkrijk plaatst, is als je de wil van zijn hemelse vader doet. Nu, wat is de wil van zijn hemelse vader? We hebben het al verschillende keren gezien, hij was er al over aan het praten, juist ervoor. Doe voor een ander zoals je zou willen dat zij voor u zouden doen. Hou van God met heel uw hart, hou van uw naasten als van uzelf. Dat is de wil van onze hemelse Vader doen. Zo weten we, zo zien we de vrucht van iemand zijn leven, zo wandelen we op de weg des levens, zo kunnen we de valse profeten van de echte profeten onderscheiden. Het zijn niet de mensen die... Het is niet alleen als je iemand ziet geesten uitdrijven of wonderen doen. Dat is niet genoeg. Dat zegt niet dat die persoon in het koninkrijk is. Jezus zegt het zelf, hè, dat er mensen gaan zijn, maar Heer, wij hebben duivelse geesten verjaagd. Wij hebben wonderen gedaan. Maar Jezus zegt, ik heb u niet gekend. Je hebt niet de wil van mijn Vader gedaan. Je hebt niet geleefd, gefocust op andere mensen. Je hebt voor jezelf geleefd. Dus de vraag voor ons is... Zetten we dat in de praktijk om? En dat is nu niet zo'n nieuwe harde last op onze schouders. Zo van, moeten we weer iets doen? Moeten we weer iets anders doen? Dat is Jezus zijn uitnodiging om op de weg van het leven te wandelen. Als je dat doet, dat is bevrijdend. Dat brengt leven. Dat is niet een last. Dat kan moeilijk zijn. Maar als je dat doet, dan zult je zien hoe Jezus daar met u wandelt. En hoe je zelf... vrijheid vindt en je gaat niet van de eerste keer dat bij iedereen kunnen doen, dat is stapje bij stapje en we hebben ons hele leven om dat te leren en zo te worden dat we dat automatisch doen en we krijgen daar de hulp van de Heilige Geest in. Maar opnieuw, Jezus vat het hele Oude Testament samen als doe voor een ander zoals jij zou willen dat ze voor u doen. Dus ik denk dat wel iets heel belangrijk is om mee te nemen in ons dagdagelijks leven en van moment tot moment ons te proberen inbeelden, de personen waarmee ik in contact kom, wat kan ik voor hun doen? Wat zou ik willen dat zij voor mij zouden doen? Als je een arme ziet, dan beeld je in, als ik arm zou zijn, wat zou ik graag hebben dat mensen voor mij doen? Als je een weduwe ziet, dan vraag je af, wat zou ik willen dat die voor mij zou doen? Als je een collega ziet die naast u zit, maar waar je nooit tegen spreekt, dan kun je afvragen wat zou die willen dat ik voor hem doe? Wat kan ik voor die persoon doen? En als je dat doet, dan leef je het evangelie, dan leef je de weg des levens, dan leef je met Jezus. Dus voilà, dat is wat ik wou meegeven vandaag.